Goedenavond en welkom bij het programma In de Plaatkast van het programma waarin ik, Pieter Tinbergen, om de week duik in de plaatkast van een bekende en of interessante Amsterdammer of iemand die in de buurt woont. Deze week niemand minder dan iemand die maart dit jaar in dit programma genoemd werd door actrice Sophie van Winden, die tijdens het Oerol Festival over 2 weken een samenwerking met het Cello Octet aangaat, waar Sander Bijker, want die is vandaag de gast, artistiek leider aan geeft. Een voorstelling over klimaatverandering, en dat is niet toevallig, want Sanne Bijker is ook mede-oprichter van Extinction Rebellion Musicians. In Nederland of internationaal, dat ga ik er nog even zo even vragen. Maar Sanne Bijker is ook nog secretaris bij de Chopin Stichting Nederland. Kortom, een rebelse, maar ook warme klanken vandaag in de uitzending. Sanne Bijker, van harte welkom.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Nou, leuk om je uitgenodigd te hebben. En even kijken. Ja, we gaan straks natuurlijk uitgebreid praten. Maar wat voor muziek hoe heb je selectie gemaakt eigenlijk?
Nou, ik heb eigenlijk bedacht wat is leuk om het over te hebben. Wat wil ik graag vertellen?
Ja.
En ik heb muziek uitgekozen die dat nou eigenlijk verwoord, een beetje voor mij doet. Ja.
Mooi. En waar gaan we mee beginnen?
We gaan beginnen met mijn geliefde Cello Octet Amsterdam.
Daar geef je artistiek leiding aan, begrijp ik, hè?
Nou ja, we zijn een collectief van 8 cellisten.
Die ook allemaal artistieke leiding geven of zo?
Ja, ja, eigenlijk wel. We hebben de taken een beetje verdeeld. En inderdaad is mijn taak de artistieke ontwikkeling en het bedenken van nieuwe projecten. Maar de belangrijke beslissingen nemen we met z'n achten.
Mooi. En hoeveelste nummer zei je ook weer net? Hoeveelste nummer gaan we luisteren?
Nummer 2.
En dat zijn jullie. Waarom heb je dat nummer uitgekozen?
Het is een cello octet versie. Een instrumentale cello versie van een nummer van de Beatles. With a Little Help from My Friends. En we hebben eigenlijk de hele Beatles plaat, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, hebben we vertaald naar 8 cello's.
With a Little Help from My Friends, uitgevoerd door het Cello Octet. Waarvan een van de leden ervan nu bij me zit, Sanne Bijker. Ja, je wilt nog wel iets meer zeggen over het afgelopen nummer. Waarom heb je daarvoor gekozen, bijvoorbeeld?
Nou, we zijn als cello octet zijn we met 8 dezelfde instrumenten.
Cello's, om maar even een hele geniale werk te maken, ja.
Precies. En het leuke aan dit album is dat we eigenlijk ook een ander instrument kunnen spelen. Weliswaar op cello. Maar omdat we die nummers van de Beatles hebben vertaald naar onze bezetting, hebben we steeds de rol van een vocalist of een gitarist of koper of de bas of drums. En dat is ontzettend leuk om te spelen.
Betekent dit... Oh, je bent eigenlijk constant een ander instrument aan het vouwen. Dus ik zag relatief veel geslaan of dus snaar voor mijn gevoel. Dat was dan de vervanger van de drum bijna soms. Of,
Ja, het is heel leuk om als cellist al die verschillende rollen te kunnen hebben in muziek. En dat is in dit album is dat wel heel duidelijk.
Heb je extreem doorgevoerd als het ware.
Ja.
Want ik heb ook wel eens begrepen, je bent niet de eerste cellist die ik gehad heb. Eigenlijk vraag ik relatief veel cellisten als ik muziekinstrumenten vraag. Dat de cello het dichtst bij de menselijke stem zit van alle, misschien wel instrumenten, maar zeker van de snijinstrumenten.
Ja. Ja, dat, door het bereik.
Ja.
Een cello kan heel laag en heel hoog. Dus je hebt eigenlijk de omvang van een heel koor. Van bas tot sopraan. Maar ook qua klank. Wordt ook wel eens gezegd, een cello kan fluisteren en schreeuwen en zingen en spreken.
Allemaal tegelijkertijd. Ja, we gaan straks wat dieper over de instrumenten hebben, maar ik ga toch eerst pakken daar waar we met Sophie gebleven waren op 17 maart. Namelijk ook over 2 weken. Oerol, klimaatverandering. Ja. Dat zijn toch 2 dingen die jou naar het hart liggen. Dus we gaan eigenlijk beginnen met waar ik vaak eindig. Namelijk, wat heb je binnenkort te doen? Wat gaan jullie over 2 weken doen?
We gaan een nieuwe voorstelling spelen op Oerol. Ja. En we, dat zijn dan het cello octet en Sophie van Winde.
Ja.
Sophie is erbij betrokken als actrice, maar ook als schrijfster. Zij heeft eigenlijk een nieuwe monoloog geschreven. En het is de voorstelling is eigenlijk een sterfscène van een 100-jarige vrouw.
Ja, een Chinese las ik geloof ik, toch? Of,
Nee, de... De hoofdpersoon, of degene die Sophie speelt, het personage, heet Magda. Zij is dus 100 jaar en ze gaat sterven. Dus we zijn eigenlijk in die voorstelling bij... We maken haar laatste uur mee.
Ja.
En de voorstelling heet Coda en gaat over de vraag... Wat laat ik na? Als er iets is wat ik nog wil vertellen, wat is dan dat verhaal? En... Dus tekst die Sophie heeft geschreven en speelt, die hebben we vervlochten met muziek van Ryuichi Sakamoto, Japanse componist, die in 2023 is overleden. Die een ongelooflijke hoeveelheid muziek heeft nagelaten. Heel, heel verschillende dingen.
Ja.
Hele verstilde pianomuziek, maar... Nou, hij is heel vooral bekend geworden met filmmuziek voor bekende films. Synthesizer band.
Ze hebben jullie ook eigenlijk een hoop instrumenten moeten vertalen naar het cello als ik dit zo.
Ja, we vinden. Ja, precies. En die muziek van Sakamoto, die heeft een van ons, René van Münster, gearrangeerd naar 8 cello's. En het mooie is dat we. Terwijl we daarmee bezig waren met het ontwikkelen van die voorstelling, kwamen we er eigenlijk achter dat Sakamoto zijn eigen sterfscène heeft geschreven eigenlijk. Want hij is ziek geweest, hij heeft kanker gehad en ja. Tijdens zijn chemotherapie speelde hij steeds muziek die hij ook opnam. En als titel hebben die de datum waarop die dat speelde. Dat is een album geworden. En hij heeft ook zijn allerlaatste concert, waarvan die wist, dit gaat mijn allerlaatste concert worden.
Die wist dat hij ziek was, begrijp ik, ja.
Daar heeft hij een hele mooie registratie van gemaakt. Dus ja, en hij was ook heel, heel erg bezig met wat laat ik na. En ook, er is een mooie documentaire over hem gemaakt, waar je hem ook heel erg ziet zoeken naar een geluid wat blijft. Wat ik een mooi idee vind. Van welk, hè, als je een piano aanslaat, dan sterft de klank weg. Maar hij was heel erg op zoek naar een geluid dat bleef resoneren.
Bij je blijft hangen als het ware.
Ja. Ja. Dus nou ja, dat, die muziek van Sakamoto en de tekst van Sophie, dat...
En nou ja, heeft Sophie, want ik weet niet meer of ze heeft... Ik heb het niet gevraagd. Maar had ze toen eerst naar die muziek geluisterd? Moet ik me zo voorstellen, heeft ze daarop een tekst is gaan maken? Of hoe ging dat proces? En want jij had haar gevraagd, en dat weet ik nog wel. Want toen zei ze... Ik had Sander Bijker gevraagd. Toen dacht ik, oh, die moet ik dan ook voor een programma hebben. Maar... Of dacht je van hier moet ik een schrijfster bij vinden? Of hoe ging dat dan eigenlijk?
Ja, dat heeft een wat langere aanloop. Want wij hebben elkaar leren kennen bij Extinction Rebellion.
Jij en Sophie.
Bij de acties. Vooral in eerste instantie de acties tegen fossiele subsidies.
Ja, op de A12.
Op de A12.
Ja, ik heb je niet gezien. Ja, grapje.
We raakten... in gesprek en of nee, ik was ook wel op zoek naar van wat kunnen we nou, we kunnen hier op de snelweg onze stem laten horen, maar wat kan ik nog meer doen? Wat kan ik als muzikant doen? En nou, daar zijn een heleboel kunstenaars, schrijvers, acteurs, muzikanten die hebben diezelfde vraag. Wat kan ik met mijn vak doen in die klimaat?
Ja, daar gaan we straks weer op verder. Zullen we weer even muziek doen?
Ja.
Even kijken, want we hebben nog een cd zitten, maar je hebt ook nummers gestuurd. Wat zullen we doen? Wat zeg jij maar?
Misschien dan nu het stuk van Sakamoto. Dat is een van de stukken die we in de voorstelling ook gaan spelen. Thank you.
En u luistert naar de plaatkast van cellisten, want dan ben je natuurlijk ook vooral Sanne Bijker. Ik dacht twee dingen eigenlijk. Dit vond ik muziek die bij niet als muziek klinken die bij iemand hoort die niet zo lang meer te gaan heeft. Dit vond ik best wel vrolijk opgewekt eigenlijk.
Ja, maar welke muziek hoort bij iemand die... Dit heeft hij trouwens veel eerder in zijn leven geschreven.
Ja.
Maar ik denk dat je... welke muziek past daar wel bij? Dat kan alles zijn, denk ik.
Ja.
Ja.
En waarom hebben jullie hiervoor gekozen? Het heet A Thousand Knives. 1000 messen voor de anderhalve gek die geen Engels spreekt. Maar...
Eigenlijk vanwege de speelse ritmiek en de levendigheid van. Ja. Want het leven gaat wel door. Hè? Zij stopt met leven, maar het leven gaat door. En ze wil iets vertellen aan iedereen die achterblijft.
Degene die Sophie speelt, zou ik maar zeggen.
Ja. Ja. Dus daar komen eigenlijk een heleboel emoties langs, juist in dat laatste uur.
Ook die van levendigheid bedoel je?
Ja, zeker. Ja, ja en vuur. En
Ja, want je wil een bepaalde... Nee, ik zit even hard op na. Denk je wil ook bepaalde kracht meegeven waarschijnlijk aan je...
Ja.
Want even nu al praktisch. Ik zag even, Oerol is over 2 weken, dacht ik. 10 tot zoveel. En jullie treden 4 keer op, hè, zag ik.
Ja, en dat is ook al uitverkocht. Maar we gaan het nog wel vaker spelen. Uit mijn hoofd 28 juni in Utrecht.
Oh ja.
En we willen het zeker nog vaker gaan spelen.
Oh ja, want is het dan niet zo als heel veel dingen bij Oerol echt ook gebaseerd op de plek? Dat je meer zegt, nee, het kan ook gewoon op een podium ergens in een leuke theater.
Ja, zeker. We hebben het echt voor Oerol gemaakt.
Ja.
Maar we hebben wel ideeën hoe we het ook kunnen verplaatsen naar andere plekken.
En ook gewoon qua omgeving een relatief saai podium, zou ik maar zeggen, met stoeltjes.
Ja, dat kan ook, ja.
Oké. Nou ja, want wat ik hier ook zat, wat me ook een beetje blijft hangen, en het vraag zou vaak aan je gesteld zijn, waarom 8 cello's? Een cello-octet.
Omdat je, dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt.
Nee, maar ik dacht, waarom niet 4? Of waarom niet 10? Ik bedoel...
Omdat je, kijk, 8 is een heel fijn getal. Hè? Want je kan het is symmetrisch. Je kan het verdelen in 8 stemmen. Je kan een koor zijn. Je kan een orkest zijn. Dat is met 4 heb je dan eigenlijk niet genoeg.
Ja.
Maar met 8 heb je dat allemaal. Je hebt en de individuele expressie en de grootsheid van een kamerorkest. En... Doordat je zoveel geluiden kan maken, ben je eigenlijk ook nog een band.
Ja.
Dus 8 is het eigenlijk het perfecte getal.
Ik zag ook dat het al 20 jaar ons bestaat. Hè? Dus
ja,
al heel
35
lang.
Al zelfs.
35? Oké, hoe oud was je dan toen je begon? Was je dan 7 of zo? Maar,
nee, het was het toen het... Octet werd opgericht. Ja. Toen was er nog niemand van de huidige 8 cellisten.
Ja.
Dat waren toen waren andere cellisten. Het is eigenlijk begonnen. Het is opgericht door een cello-docent, Elias Ariscouren, en zijn studenten.
Ja.
En op dat moment, in 1989, bestond er 1 stuk voor 8 cello's.
Dat echt gecomponeerd was speciaal voor 8 cello's.
Ja.
Wie had dat gemaakt? Haar is een bekend iemand?
Heitor Villa-Lobos,
Braziliaanse
componist.
Ja, oké.
Ja, en zij dachten toen, of Ariscouren dacht toen, dit werkt zo goed. 8 cello's bij elkaar. Daar wil ik meer muziek voor. En hij is toen veel componisten gaan uitnodigen. En zo is het repertoire gaan groeien. En nu zijn we hier.
Oh, en daar ben jij ook al redelijk lang. Want ik zag 20 jaar geloof ik. Hè,
Ik speel al 20 jaar in het octet. Ja.
Ja, dus toen was je relatief vroeg in je carrière. Werd je daarvoor gevraagd?
Ja.
Of heb je jezelf aangeboden van ik wil meedoen? Of,
Nee, toen studeerde ik nog inderdaad. Aan het conservatorium.
Ja. Nou, en zo ben je daar dus... heb je toen ook echt auditie moeten doen trouwens? Of...
Nee.
Meer van, hij hoorde je en hij dacht van die past wel bij ons.
Ja, dat ging toen. Dat was nog in de tijd. Dat het allemaal niet via officiële wegen ging. Maar hij duwde mij gewoon een. Ik kreeg een map met muziek in mijn handen. En hij zei: morgen ben jij om 10 uur op de repetitie.
En je dacht, daar heb ik al wel naar.
Ja.
Nee, heb je ook daardoor. Even kijken. Ik zit een beetje te. Nee, we doen lekker muziek, want je bent tenslotte ook gewoon muzikant. Dus we gaan eerst muziek doen, daarna gaan we eens even doorzagen op de cello. Denk ik. Waar gaan we nu naar luisteren?
Nou, we gaan luisteren naar de Lemon Sharks.
Ja.
Dat is een van mijn favoriete ensembles.
Ja.
Het is een violist, Johan Olof. Een basgitarist.
Theo Olof.
Kleinzoon. Ja.
Oh ja, even voor de mensen die niet toevallig, net als ik, dat boekje ooit gelezen hebben. Daar sta je dan. Heel leuk boekje van Theo Olof. Dat was een groot violist in de vorige eeuw. Die op alle grote podium heeft ontstaan gestaan ongeveer. Maar goed, dat weet ik. Hoe dan ook, dat is een opa geweest. Theo Olof.
Ja, precies. Ja. Basgitarist en componist Bart Soeters.
Ja.
En componist en pianist, drummer, percussionist Joris Holtakkers. Zij spelen met z'n drieën eigen composities van Joris Holtakkers en Bart Soeters. En daar kunnen we, als er tijd is, straks ook nog een stukje van luisteren. Ook hele klassieke muziek van bijvoorbeeld Bach of Janacek, die ze helemaal hun eigen draai geven.
Hertaald hebben als het ware.
Ja. Maar nu wil ik heel graag een stuk laten horen wat Joris Holtakkers geschreven heeft.
Ja.
En het heet Kanaak. Geïnspireerd op een plek in Groenland.
Nu ook weer actueel, ja. Thank you. En u luistert naar de plaatkast van Sanne Beijker, celliste. Je had het al ingeleid natuurlijk, deze muziek. Maar wilde je nog meer over kwijt toevallen?
Nou, alleen dat ik het een ongelooflijk mooi stuk vind. Het gebeurt niet vaak, maar dit stuk vangt zo'n sfeer en emotie dat als ik het hoor, dan kom ik helemaal tot rust en dan blijf ik daarin.
Ja, nou, ik ga een beetje lelijker dingen vastkoppelen. Het gaat natuurlijk over Groenland, zei je, dat het waar Trump zo gepoven heeft. Maar waarom ik het even wil, waarom ik de actualiteit erbij wil halen, is omdat je ook oprichter bent van Extinction Rebellion Musicians. En dat mag je natuurlijk even toelichten. Waar maak je druk over, om het even heel lelijk te vragen? En wat beoog je daarmee?
Nou, ik maak me druk om eigenlijk heel veel dingen in de wereld. Maar klimaatverandering is daar wel...
Staat op één wellicht.
Ja, dat is wel een hele grote, ja. Dat is zo'n allesomvattend probleem.
Ja, tuurlijk.
Daar maak ik me zeker druk om, ja. En daarom, omdat ik denk dat we daar veel meer aan zouden kunnen doen.
Ja.
Om dat tegen te gaan. Heb ik in 2023 inderdaad een orkest gemobiliseerd. Samen met Marije de Waard en Maartje Wortel in eerste instantie. Om het protest van Extinction Rebellion tegen de fossiele subsidies te ondersteunen eigenlijk. Op de A12 in Den Haag.
Ja.
En dat, dat lukte heel goed. Want er bleken heel veel muzikanten te zijn.
Ja, nou ja, gewoon voor de mensen die er niet waren. Dat waren natuurlijk veel mensen. Opeens kwamen ze allemaal aanlopen een beetje. Bijna flashmob-achtig gevoel. Maar dan...
Ja, dat was het inderdaad. Ja, we kwamen zoals dat gaat bij zo'n demonstratie. Van verschillende kanten. Dan ineens allemaal bij elkaar op de weg.
Ja.
En daar hebben we toen een deel van een Beethoven-symfonie gespeeld.
Alle mensen hier de broeder toch, zeg ik.
Een deel van de 7e symfonie.
Voor wat we zeggen, ja.
En er waren dus een heleboel muzikanten die nog nooit mee hadden gedaan aan zo'n demonstratie. En zeker niet aan een wegblokkade.
Ja.
Maar omdat ze dat nu met hun muziek konden doen, met hun eigen manier, met hun eigen stem, waren er ineens heel veel mensen die dat op die manier graag wilden doen. En dat is daar is toen echt een soort ja, gemeenschap uit voortgekomen. Net als dat je bij Extinction Rebellion de XR zorgprofessionals hebt.
Ja. En
de science, scientists.
Ja, verschillende groeperingen binnen...
Ja.
Extinction Rebellion die een krachtenbundel was waren om het punt duidelijk te maken.
Ja.
Ik denk wel dat bij muziek... Nee, ik dacht een verschillende dingen. Laat ik maar met leuks beginnen. Extinction Rebellion is natuurlijk een internationale actiebeweging. Heb je ook internationaal contacten gelegd?
Ja, we hebben ook internationale contacten gelegd. Dat wil zeggen, XR Musicians is gewoon de naam die wij onszelf hebben gegeven in Nederland. Maar we hebben wel reacties gekregen, ook uit andere landen, van mensen die vroegen van hoe hebben jullie dat georganiseerd? Dat zouden wij ook wel willen doen. En ja, nee, dus er ontstaat wel een soort uitwisseling af en toe, ja.
Nee, want toen vond ik het een van de indrukwekkendste momenten ook, dat je ook denkt, oh ja, dat kan kunst ook betekenen om iets duidelijk te maken qua gevoel.
Ja.
Ook voor de... Ja, voor anderen, maar ook voor de mensen die er zelf zijn, om ze kracht te geven als het ware.
Ja, inderdaad, allebei. Voor de mensen in zo'n demonstratie helpt het enorm. Is het een grote steun. Het is ook, het werkt ook kalmerend. Hè, want het is best stressvol, zo'n situatie. Met politie erbij. Maar het is ook. Ja, het raakt mensen ook. Ook mensen die daar niet zijn. Die zich misschien wel zorgen maken om de klimaatcrisis. maar nog niet zelf in actie zijn gekomen of niet mee hebben gedaan aan demonstraties. Er zijn veel mensen die zo geraakt waren door die muziek dat ze over de streep getrokken zijn om ook mee te gaan doen. Dus in die periode is Extinction Rebellion ook best wel hard gegroeid.
Ja.
In dat jaar.
Ik denk wel bij je reist wel veel als muzikus. Dus heb je niet af en toe heel lastige vragen aan jezelf te stellen als muzikus rondom klimaatverandering? Ik bedoel, jij zal niet zo vaak als vliegtuig pakken, neem ik aan.
Nee, het is echt heel lang geleden dat ik gevlogen heb. In ieder geval jaren geleden. Dus dat proberen we niet meer te doen met het octet.
Ja.
Dus we gaan, als we concert hebben in het buitenland, dan gaan we in principe met de trein of eventueel met de auto. Natuurlijk is dat is voor alle klimaatactivisten voortdurend een dilemma. Wat kan ik wel doen en wat doe ik wel, wat doe ik niet? Alles op een bepaalde manier, alles wat je doet is verkeerd.
Of ja, iedereen die het klimaat wil verbeteren stuit op zijn eigen dilemma's, om het zo maar te zeggen.
Ja, en daarom is het vooral belangrijk, denk ik, dat je je niet te veel laat afleiden door je persoonlijke falen. Want het is vooral belangrijk dat het systeem verandert. Dus dat we de overheid en de grote vervuilende bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Zodat het voor individuen ook makkelijker wordt om verantwoorde groene keuzes te maken.
Ja. Zullen we even muziek doen? Zeg het maar.
Heel graag de Bach van de Lemon Sharks.
Die staat gewoon hier, hè, ja. En waarom de Bach van de Lemon Sharks?
Omdat, die Bach, dat is prachtige muziek. Maar hoe zij het spelen, hoor je eigenlijk nog veel meer wat er al in die muziek verborgen zit. Zij spelen ermee en halen er baslijnen en ritmes uit die er dus in zitten. Maar die laten zij heel mooi horen, vind ik.
En u luistert naar de plaatkast van celliste Sanne Bijker. Daar wilde ik ook nog even naartoe. Waarom de cello? Wanneer heb je ooit gekozen voor de cello? En waarom deed je dat toen? Heb je dat gekozen toen je 4 was, toen je 20 was of ergens ertussen?
Toen ik 9 was.
Ah ja, nou, dichter bij de 4.
Ja, en eigenlijk maakte het mij op dat moment niet zoveel uit wat ik ging spelen. Heel veel muzikanten hebben daar misschien een veel vuriger verhaal over dan ik. Maar het is gewoon een beetje zo gelopen. Maar nou, achteraf...
Hoeveel bracht je daar dan? Was het je moeder die toevallig een cello in de kast had zitten? Ik zeg maar, je schrijft
dat. Ja, zij legde wat dingen voor. En ja, en cello, daar ging ik mee akkoord.
Oké.
Maar achteraf ben ik echt heel blij.
Maar waar kwam de blijdschap erover?
Die is heel geleidelijk aan gegroeid.
Ja.
Ik speelde gewoon veel cello. Ging tijdens de middelbare school ook elke zomer naar een muziekkamp.
Oh ja.
Naar Woudschoten. Bestaat dat nog steeds? Oh ja, bestaat nog steeds.
Muziekkamp in Woudschoten, ja.
En daar, nou ja, daar werd die liefde nog groter voor muziek maken en samenspelen. En toen ben ik uiteindelijk naar het conservatorium gegaan.
Hier in Amsterdam te vallen?
Ja. Eerst in Utrecht en toen in Amsterdam.
Ja, en zo ben je bij de cello blijven hangen.
Ja.
Heb jij daar ook ontwikkeling in doorgemaakt? Wat voor cello speel je trouwens nu? Ik heb met een violist ooit een uitgebreid gesprek gehad over een heel speciaal soort viool die je had. Heb jij ook een hele soort speciale cello waarmee je een band hebt gecreëerd de afgelopen tijd?
Ja, de cello die ik heb, die is gebouwd door een Nederlandse bouwer, Saskia Schouten. En ik heb hem al heel lang. Ergens tijdens mijn studie heb ik deze cello, ben ik die tegengekomen. En daar heb ik zeker een band mee, ja. Er zijn ook wel muzikanten die houden ervan om de hele tijd ook naar andere instrumenten te zoeken en veel verschillende dingen uit te proberen. Maar ik ben eigenlijk heel
al tientallen jaren bijna een relatie met deze cello.
Ja, ja, dus ik speel echt het liefste al heel lang op deze cello. En af en toe moet ik op een ander instrument spelen. Als we met het cello octet bijvoorbeeld een familievoorstelling doen waarbij we spannende dingen met die instrumenten doen, theatraal gezien. Of als we op Oerol spelen waar het misschien gaat regenen.
Oh ja.
Maar daar, ja, dat vind ik
dan
wel
mis je
echt,
je andere cello wel een beetje.
Dan mis ik wel mijn echte cello, ja. Mijn eigen, echte.
Wat maakt jouw cello zo fijn?
Ja, ik hou heel erg van de klank. En hij voelt heel vertrouwd. En als je op een ander instrument speelt, dan is dat toch altijd even wennen.
Ja, dus. En zij maakt ook nog steeds cello's, begrijp ik? Of is die...
Ja, zij bouwt nog steeds.
Oh, grappig.
Mooie cello's, ja.
En waarom ben je eigenlijk halverwege zo gelukkig dat je dacht, wauw, ben ik toch blij dat die keuze zo is uitgevallen rondom die cello?
Ik denk gewoon omdat ik het mooiste instrument vind.
Qua klank of om het spelen? Of,
qua klank, zeker. Het gaat heel erg over het gevoel.
Ja.
De klank. En je kan er alles mee, zeker met 8 cello's.
Kan je helemaal veel. Zullen we even muziek doen? Oh, wil ik te snel nu.
Ja, zeker.
Zeg het maar.
Misschien kan ik dat even inleiden.
Uiteraard. Welke ga je inleiden? Kan ik maar vast klaar.
Ahmed Abu Amsha.
Prima.
Dat is een kort stukje van een muzikant, zanger, die les geeft aan het Edward Said Conservatorium in Palestina. En dat is een conservatorium, muziekschool met afdelingen in verschillende plaatsen. Ramallah, Bethlehem en Ahmed geeft les in Gaza. Nou ja, hij is door wat daar speelt, is hij ook ontheemd. En op dit moment...
Zijn huis is plat, om het even cynisch te zeggen.
Ja, ja, zijn muziekstudio is ook verwoest door het bezettingsleger van Israël. En hij is nu in het zuiden. Maar hij is nog steeds... is hij muziek aan het maken. En gebruikt hij muziek eigenlijk vooral... Ja, als een soort muziektherapie voor ontheemde kinderen daar. Hij heeft een koor opgericht. Gaza Bird Singing. Voor kinderen die daar in tentenkampen leven. En het is ja, heel, heel bijzonder, vind ik, om te zien hoe hij nog steeds muziek maakt. Om een klein beetje van de stress en de spanning voor die kinderen los te laten.
نازح في المكان والمكان بعيد عن بيتي أكيد عندي جار جديد بس طيب أكيد بيحكي لي هالجار بعيونه إسرار عنده تم أولاد بس غاب بلشت لدموع والقلب موجوع يا عالم فلسطين يا حرة غزة دوم مهما طاول هالمجنون لابد رح يجي للظالم تحت الرادم نايمين من قصفك احنا مش خايفين الشمس رح تطلع والعتمة حتزول Free, free Palestine
U luistert naar de plaatkast van celliste Sanne Bijker. Ja, we zijn langzaam bij het einde van de uitzending. Nou, ik heb natuurlijk het al over Oerol gehad. Maar mensen die nieuwsgieriger zijn dan alleen Oerol zijn al de kaartjes al uitverkocht, had je ook al gezegd. Althans, voor jullie voorstelling. Ik weet niet hoe het met de rest van de voorstellingen zit. Mensen die nieuwsgierig, want je geeft ook nog les, hè, zag ik.
Ik heb één leerling.
Oké, punt. Hoor ik al. Oké, je hoeft geen meer leerlingen. Okay.
Fantastische leerling. Maar verder... ben ik vooral heel druk bezig met cellenoctet.
Ben je ook in het nieuwe lijn aan het uitzetten? Dat je denkt van, hey, oh ja, vertel.
Ja, eigenlijk altijd. We zitten in verschillende stadia. Hè, we zijn aan het optreden met projecten die gemaakt zijn en die we spelen. En ondertussen zijn we ook aan het voorbereiden voor volgende projecten en we zijn ook aan het nadenken voor
nog later. Je bent altijd met drie leerlingen tegelijkertijd bezig.
Ja.
Oh ja. Ja. Wat is het verst vooruit waar je langzaam het over gaat? Waar is dan fantaseren? Dat vind ik dan. Is er iets over een jaar of twee jaar dat dan een beetje speelt? Van goh, dan hoop ik.
Ja, zeker. Ja, ja. Misschien is het leuk om wat samenwerkingen met andere Amsterdamse gezelschappen te noemen. Dus we gaan een co-productie doen met Nicole Beutler.
Ja.
Choreograaf. Dat is in 2017. We gaan veel dingen doen op de Cello Biennale.
Ja.
In 2026. We gaan spelen met Orchestre Partout. Allerlei...
Want probeer je wel constant lijntjes te leggen waarbij je toch even zes cellisten aan iets wil koppelen? Of doe je het ook wel eens voor Sanne Bijker alleen? Of...
Nee, ik ben echt bezig met die 8 cellisten.
Dat ja. is op zich wel een rare opgave natuurlijk. Van goh, ik wil met 8 cellisten me toevoegen of iets voor jullie doen. Dat is een relatief ongebruikelijk. Of,
ja, of toevoegen. Nou ja, we bedenken eigenlijk gewoon onze eigen projecten. Dus wat willen wij doen? Wat willen we? Wat is een soms begint het bij de muziek, soms begint het bij een thema. Dat kan van alles zijn. En daar zoeken we dan de juiste vorm voor, de meest geschikte vorm. En soms is dat alleen maar die 8 cello's. Soms is dat met beeld. Soms is dat met dans. Dus er kunnen allerlei dingen bijkomen. Soms spelen we gewoon als een klassieke opstelling zittend op een stoel. En soms bewegen we ook over het podium.
Heb je wel flink uit je comfortzone moeten optreden doordat je dingen moest doen waarvan je dacht, dat vindt Sanne Bijker misschien wel niet zo leuk, maar ik doe het wel, want het is voor een hoger bedoel?
Eigenlijk zijn veel projecten buiten de comfortzone. Of begint het zo. En we hebben ook wel gewerkt met een regisseur die zei dat het daar eigenlijk pas interessant wordt.
Dus als je denkt,
als je buiten je comfortzone, als je die grens gaat opschuiven, als het spannend wordt, dan wordt het interessant.
Ah ja, als je te ontspannen zit, weet je dat er eigenlijk iets misgaat, eventjes bij te spreken.
Ja.
Mooi. En waar gaan we mee eindigen? Daar kan ik daar vast een beetje naartoe praten.
Met Shishani.
Okay. Even kijken, daar zijn we nu nog niet, hoor. Dus jij wil vooral, eigenlijk ben je dus vooral bezig met. Want hoe heeft inderdaad het cello octet dan de afgelopen 20 jaar zich ontwikkeld? Van dingen die we toen deden, zouden we niet meer doen? Of wat is de grootste ontwikkeling geweest?
Het is inderdaad een hele grote ontwikkeling geweest. Want het is gestart als groep die vooral hedendaagse gecomponeerde muziek speelde. En arrangementen van Spaanse en Zuid-Amerikaanse muziek.
Ja.
Vooral. En vanaf 2008 zijn we het als collectief gaan doen, als de acht cellisten alleen, zonder dirigent, want daarvoor was er een dirigent bij.
Is er wel een eerste cellist die de toon aangeeft, of ook dat niet?
Nou, er is zeker leiding in het ensemble, muzikale leiding, maar dat is niet altijd de eerste cellist. Dat is, en we zitten ook op verschillende plekken in verschillende projecten.
Ja,
het gaat eigenlijk, dat is muzikaal bepaald. Dus soms is degene die de melodie heeft de leiding. En soms is het de ritmische motor. Dat kan ook in één stuk, kan dat door het ensemble heen gaan.
En wat is de ontwikkeling van, hoe heet het dan?
Het is gegaan van puur die muziek naar meer disciplines, theatraler. Dat we ook ons lichaam inzetten. Dat we niet alleen maar cello spelen, maar dus ook echt rollen spelen. En we doen ook, ja, eigenlijk het begon met puur alleen soort autonome muziek.
Ja.
En de projecten die we nu doen en die we de laatste tijd doen zijn, hebben vaak ook wel een thema of zijn maatschappelijk veel betrokkener.
Waar gaan we mee eindigen trouwens? Forget to Remember van Shishani, waarom dat nummer?
Dit is een prachtig nummer van een bijzondere Amsterdamse artiest ook.
Ja.
Trouwens, en het gaat over. Het heeft een hele mooie boodschap, vind ik. We vergeten vaak te herinneren. En zij is heel erg bezig met welke verhalen vertellen we en welke verhalen vergeten we. En nou ja, dat vind ik mooi.
Niet natuurlijk nadat ik je heel hartelijk heb bedankt voor je komst en aan te kondigen dat over 2 weken te gast komt Sophie van der Waard, een juf dit keer. Nu gaan we dus luisteren naar Shishani met Forget to Remember.
China. What about Bosnia? What about Afghanistan?
To remember.